Welkom bij Samen voorop in gezondheid met coöperatie VGZ. Mijn naam is Cedric Michel.
En mijn naam is Jaap de Bruin. We zien deze podcastserie als een ontdekkingsreis. Onderweg maken we kennis met doeners en idealisten die werken aan een gezonder Nederland.
Elke aflevering nodigen we twee gasten uit. Iemand van VGZ en iemand uit de wereld van zorg en gezondheid.
We zoeken naar gedeelde drijfveren en inspirerende voorbeelden.
Maar ook naar geleerde lessen of onderlinge spanningen. En waar nodig, stoken we het vuurtje een beetje op.
Laten we snel beginnen. Welkom bij Samen voorop in gezondheid.
Hallo lieve luisteraars, daar zijn we weer. Er zijn mensen die heilig geloven in digitale zorg. En je hebt mensen die er grote vraagtekens bij zetten. Door de inzet van digitale middelen kunnen de harde werkers in de zorg ontlast worden. Maar wat als die oplossingen een drempel opwerpen? Kijk, een duimpje omhoog op Facebook is zo geplaatst. Maar je vraag stellen via een digitaal huisartsloket gaat een stuk verder. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat digitale zorg toegankelijk is voor zoveel mogelijk mensen? En wanneer vinden we dat dat gelukt is? We vragen Thea Duinhoven om ons hierin mee te nemen. Thea is programmamanager begrijpelijke informatie en digitale zorg bij Faros. Ze schudt op dit moment nee, maar dat gaat ze zo uitleggen. Dat is het. Faros is het expertisecentrum dat werkt aan het verkleinen van gezondheidsverschillen, zodat iedereen gelijke kansen heeft op een gezond leven. Faros werkt samen met ontwikkelaars van apps, websites en persoonlijke gezondheidsomgevingen. Verder ook aanwezig Niels van Gorp. Hij is digitaal strateeg bij coöperatie VGZ en van daaruit actief in digizo.nu. Dat mag je straks even uitleggen, Niels. Daar is hij mede verantwoordelijk voor het toetsen van digitale zorgtoepassingen. Digizo.nu is opgericht om de transformatie van de zorg een flinke impuls te geven. Door het toetsen en waarderen van digitale toepassingen wordt het breder toepassen makkelijker gemaakt. Maar wanneer komt een toepassing daarvoor in aanmerking en wat brengt dat de maatschappij? Welkom. Veel om uit te leggen, denk ik. Veel vragen van Jaap en mij.
Hallo. Welkom. We beginnen met een vaste eerste vraag, Thea. Wat is gezondheid voor jou?
Gezondheid voor mij persoonlijk is het dat je geen ziektes hebt, dat je lekker in je vel zit, dat je kan doen wat je wil. En sinds ik bij Faros werk is dat begrip wel wat groter en weet ik dat er veel meer factoren zijn die je gezondheid kan beïnvloeden. Dingen zoals stress, je financiën die niet voldoende is. Maar ook waar je woont en hoeveel ruimte je hebt. Dus dat hangt van heel veel dingen af. En ik heb het geluk dat ik in een goede omgeving en heel veel dingen die kloppen bij mij om mijn gezondheid goed te hebben. En er zijn een hele grote groepen mensen in Nederland voor wie dat niet geldt. En daar werken we bij Faros hard aan. Ja. Ja.
Niels, waar denk jij aan bij gezondheid?
Poeh, ja, dat is een goede vraag, Jaap. Gezondheid, dat is volgens mij iets wat je altijd meeneemt, toch? Gezondheid. En ik denk dat het gaat over mens zijn. Dus over dat je één geheel bent. Hè? Dus dat gaat niet alleen over fysieke gemakken of ongemakken, maar ook over hoe verbind ik me met de mensen om me heen. En jij noemde het al zo mooi, Thea, hè, over je omgeving. En hoe gezond is eigenlijk je omgeving? En wat doe ik eigenlijk allemaal zelf om die gezondheid een beetje te voeden? Dus ja, het is een beetje een alomvattend begrip. Ik vind het ook moeilijk om dat echt vast te pakken. Maar gezondheid dan is, ja.
Oké, nou dank jullie wel. Dus daarmee hebben jullie ook meteen een soort mini zelfportretje geschetst. We gaan het vandaag hebben over digitale zorg en de voor- en nadelen daarvan. En wat je kunt doen om digitale zorg zo toegankelijk mogelijk te maken, zoals dat dan heet. Hè, dat zoveel mogelijk mensen er gebruik van kunnen maken. Jullie werken daar ook aan bij Faros, Thea. Heb jij een definitie van wat toegankelijke digitale zorg is? Waar moeten we dan aan denken?
Ja, waar het vaak over gaat is heel erg de technische toegankelijkheid. Allerlei richtlijnen natuurlijk, de WCAG heb je daarvoor. Waar we bij Faros heel erg naar kijken is de gebruiksvriendelijkheid en de begrijpelijkheid van digitale zorg. Dus als je het hebt over begrijpelijkheid, dan gaat het over begrijpelijke taal, begrijpelijke afbeeldingen. Dat taal en afbeeldingen ook precies hetzelfde zeggen bijvoorbeeld. En niet als een soort rebus bij elkaar gezocht moet worden. Een deel van het plaatje. En als je dan een deel van de tekst snapt, dat je dan bij elkaar wel begrijpt wat er in die app bedoeld wordt. En bij gebruiksvriendelijkheid gaat het echt over het navigeren in zorgtoepassingen. En als je daar niet zoveel ervaring mee hebt, dat een toepassing dan genoeg ondersteunt om je voldoende zelfvertrouwen te geven om daar dan doorheen te komen. Want mensen die minder digitaal vaardig zijn, die zijn bang om fouten te maken, om ergens op te klikken en dat er dan iets weggaat of je medische gegevens liggen op straat. En dat is in de gezondheidszorg natuurlijk nog meer dan dat er in andere onderwerpen iets gebeurt. Bij financiën zou je eenzelfde soort druk kunnen voelen.
Ja. Nou zie je dat bij financiën bijna iedereen inmiddels een bankapp gebruikt? Of is dat een vooroordeel?
Dat is een vooroordeel, ja. Ja. Er is zelfs nu
hoeveel mensen zijn eigenlijk niet digitaal vaardig, als je dat zo...
Zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. 1 op de 4 heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. 1 op de 5 uit mijn hoofd minder digitaal vaardig.
1 op de 5?
Ja, ja.
Dat is echt veel.
Ja, ja. Er is zelfs een beweging momenteel om bankkantoren weer terug te krijgen. Juist omdat ervan uitgaan dat iedereen maar zo'n bankapp gebruikt en daarmee uit de voeten komt. Dat klopt niet. En daar is echt een tegenbeweging in gaande om dat weer terug te krijgen.
Ja, dan zou je kunnen denken, die bankkantoren zouden zich dan misschien vooral moeten richten op het mensen digitaal vaardig maken. En dan hoeven ze daarna niet meer naar het bankkantoor te komen. Of is dat te makkelijk gedacht?
Ik denk dat er vooral een verantwoordelijkheid ligt bij de ontwikkelaars om alles wat er digitaal gemaakt wordt zo begrijpelijk mogelijk te maken. Dat het op systeemniveau in eerste instantie gedaan moet worden. En daarnaast ben ik het met je eens dat dat mensen ook geschoold kunnen worden of getraind in digitale vaardigheden. Maar de verantwoordelijkheid heel erg bij de individu leggen vind ik ook niet terecht. Zeker als je weet wat er voor de rest in het leven van iemand kan spelen. Als je al schulden hebt en financiën, als je dan ook nog ruimte in je hoofd moet maken om een digitale cursus te gaan doen, dan hangt er heel veel van af om dat te moeten, om daarvan af te gaan.
Daar zeg je eigenlijk al iets. 1 op de 5 mensen zijn dus digitaal niet vaardig, als ik het goed zeg. Kun je iets vertellen over die 1 op de 5 mensen? Want je vertelde al dat sommige van die mensen dus financiële stress hebben, bijvoorbeeld. Maar wie zijn die mensen? Ik kan hierbij zeggen, ik ben er zelf ook één. Maar ik ben benieuwd wat Pharos daarvoor definitie, of wat kom je allemaal tegen? Omdat er misschien ook wel een oordeel over die mensen bestaat. Oh, dat zijn die groep mensen. Maar kun je daar eens helderheid in geven?
Ja, dat wat er vaak gezegd wordt is, ze willen niet. Of waarom zijn ze nou niet meegegaan in de tijd? Ja, er zijn allerlei redenen waardoor je in je leven eigenlijk niet zo heel veel met digitale middelen te maken hebt. Wij hebben in ons beroep, moeten we weten hoe Teams werkt, hoe iets opslaan digitaal. Dat kom je allemaal in je werk tegen. Maar er zijn heel veel beroepen in Nederland waar je helemaal niks digitaal hoeft te doen. Aan de andere kant, soms wordt een beroep steeds digitaler. En dat betekent soms dat iemand dan zijn beroep niet meer kan doen en daar zijn beroep bijvoorbeeld verliest. Zijn voorbeelden van een vrachtwagenchauffeur waarbij alles digitaler werd en hij echt zijn beroep verloren heeft omdat hij dat niet meer kon doen. Dan kom je minder snel in aanraking met allerlei digitale middelen en raak je er minder vertrouwd van mee, staat het verder van je af en wordt het ook iets groots waardoor je er niet uit jezelf mee gaat oefenen of in het tegenkomt. Wat ik in de zorg ook zie is dat er voor patiënten of cliënten of bewoners gekozen wordt, die zal het wel niet kunnen, dus we gaan er ook niet over vertellen.
Dat is dan weer de andere kant eigenlijk, zeg je. Ja, dan je moet er niet zomaar van uitgaan dat sommige mensen het niet kunnen.
Ja, ja. Dus er zit aan de ene kant een overschatting of een onderschatting. En wat ik heel belangrijk vind is dat er aan iedereen het gevraagd wordt, hoe digitaal vaardig ben je, welke hulp zou je daarmee willen, wat zou je daarin willen leren. En dat er dus ook over zorgtoepassingen verteld wordt wat het je kan brengen. En niet gekozen wordt voor mensen die zal dat wel niet willen of niet kunnen.
Ja, over die digitale toepassingen gesproken. Niels, we hebben jou uitgenodigd omdat je vanuit VGZ ook actief bent bij DigiZo.nu. Dat richt zich, als ik het even kort samenvat, op het verder verspreiden van goede toepassingen die bijdragen aan toekomstbestendige zorg, innovaties. Jullie beoordelen die. Kijken jullie daarbij ook specifiek naar hoe toegankelijk en hoe gebruikersvriendelijk die toepassingen zijn?
Ja, dat zijn we eigenlijk steeds meer en steeds professioneler gaan doen. En dat is ook echt de reden dat we contact met Pharos hebben gezocht. En er is ook onderzoek dat laat zien dat eigenlijk... Want als je het dan weer hebt over mindere of lagere gezondheid... Hè, of lagere ervaren gezondheid... Daar zit juist een hele grote overlap met die groepen die Thea net noemde. He, dus je hebt eigenlijk, als het gaat over de mensen die zorg nodig hebben, dan heb je eigenlijk nog een veel grotere overlap. Waardoor onderzoek ook laat zien dat eigenlijk maar de helft van de digitale zorgtoepassingen ook echt terechtkomt bij of gebruikt wordt door de doelgroepen. He, waar die dan voor, dus mensen met chronische ziektes die vaak hun ziekte moeten managen of iets moeten meten of soms even hun klachten moeten, hè, een patroon moeten herkennen of iets moeten vragen. Dus het telt dubbel zo hard eigenlijk. Hè. Zeker. Dus,
maar zeggen jullie dan ook dat de helft van de apps dus niet geschikt is, bij wijze van spreken, en dat je die beter niet kunt toepassen in een zorgorganisatie?
Nee, het gaat eigenlijk veel meer over de potentie wel gaan benutten. He, dus het gaat veel meer over wat is er nou nodig, want we kunnen eigenlijk denk ik niet om digitaal heen. Als je kijkt naar de druk op de gezondheidszorg en op medewerkers in de zorg. En er zijn echt best wel veel voorbeelden die echt wel wat aan die werkdruk kunnen doen. Er zijn ook heel veel mensen die echt wel iets willen zelf digitaal, maar daar heb je ze wel bij te ondersteunen. En er zijn eigenlijk verschillende routes voor om dat te doen. He, dus je hebt iets als helpdesk digitale zorg. Nou, dat komt niet voor niks op, hè, want mensen lopen al vast op het moment dat ze met DigiD aan de slag moeten, bij wijze van spreken. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar zelf ook wel eens moeite mee heb.
Bij wijze van spreken.
En dan voel ik me nog best wel redelijk digitaal vaardig. Maar het gaat ook echt heel erg over die kant van, je kan wel de hele tijd dat van de gebruikers verwachten dat die zich scholen of maar er is zoveel te doen nog aan die ontwikkelkant ook. Van ja, begin nou eens bij een begrijpelijke app.
Het voorbeeld geven, Thea, van drempels die mensen ervaren bij het gebruik. Hè? Want je zou denken, iedereen heeft een smartphone, zit op Facebook. Mensen snappen dat eigenlijk wel. Tegen wat voor dingen lopen mensen dan aan als het gaat over het gebruiken van medische apps?
Nou, ik heb wel eens het idee dat we het in de... zorg dat apps bijna expres moeilijker zijn dan juist die makkelijke dingen zoals Facebook en Instagram en een voice memo mogen inspreken op WhatsApp bijvoorbeeld. Wat er vaak misgaat, is dat er op systeemniveau nagedacht wordt. We moeten een bepaald proces digitaliseren. Dan vanuit vooral de zorgverlener kijken, oké, wat heeft die dan nodig om dat digitaal te kunnen doen? En dan een eerste ontwerp of een tweede ontwerp. En dan pas ergens halverwege het proces. En hoe nemen de patiënten of cliënten hier eigenlijk in mee?
Mm. Of erger nog, we hebben het allemaal bedacht en niemand gebruikt het.
Ja. Mm. Ja. Ja, en,
maar wat voor denkfouten worden er dan gemaakt? Of wat voor ontwerpfouten?
Nou, ik zou veel liever zien dat... Er wordt vaak gezegd, als we nou beginnen met de groep die al een beetje digitaal vaardig is, dan kunnen we het uitproberen, rustig lanceren. Dan hebben we de voorlopers en dan kijken we vanuit daar hoe de rest meekomt. Nou, Niels zei net al van, eigenlijk is de groep met lage of beperkte gezondheidsvaardigheden is ook de groep met de grootste ziektelast. Dus veel chronische ziektes komen daarvoor. Ik zou dan zeggen, richt je op de groep die er juist het meest moeite mee heeft. Want als je het voor hen in één keer goed regelt, dan is de hele Nederlandse bevolking blij met zo'n app. Want eigenlijk zit niemand op een onbegrijpelijke, moeilijke app te wachten.
Mag ik daar iets op zeggen? Ik vond het ook fantastisch. We hebben een paar van die toetsen ook met elkaar gedaan. Hè, met echt de expertise van de Pharos aan tafel en van taalambassadeurs. Ik vond het zo mooi van jou te vertellen, dat jij vertelde van, maar ook mensen die wel taalvaardig zijn, hebben er echt baat bij om gewoon veel eenvoudigere teksten eigenlijk te hebben. Dus we gaan iedere keer...
Nou ja, zorgapps worden gemaakt door mensen die heel veel expertise hebben over dat zorggebied. Dus dan sta je eigenlijk al, je zou zeggen 1-0 voor, omdat je veel kennis hebt, maar ik vind eigenlijk 1-0 achter. Want je hebt te veel kennis om vanuit het perspectief van welke patiënt dan ook te starten.
tegelijkertijd heb je vaak veel kennis nodig om iets simpel te kunnen uitleggen. Dus op zich is dat nog niet zo erg. Alleen je moet er wel aan denken om het simpel uit te leggen. En niet vergeten dat allerlei mensen geen specialist zijn.
Ja,
dus daar gaat het kennelijk misschien nog wel meer dan in de techniek, in de taal mis.
En in de techniek vooral in hoe het systeem in stappen dan is opgericht.
En soms denk ik ook wel in dat we het idee hebben dat die moeilijke taal bijvoorbeeld, dat die echt nodig is om iets uit te leggen. Dat het anders aan iets ontbreekt. Hè, dus je ziet dat ook bij de brieven van de Belastingdienst of bij de brieven van een gemeente of van coöperatie VGZ. Dat we soms de neiging hebben, omdat dan laten we er allerlei juristen naar kijken en dan moeten we nog iets verder afdichten. Of dan, hè? En ja, is dat wel echt nodig, mensen? Is dat echt wel nodig?
Kun je voorbeelden uit de VGZ-praktijk geven wat we leren, zeg maar, van de kennis van VAROS?
Voor onze, ik maak geen teksten content voor VGZ. Dus dat, ik hoop dat we daarvan leren.
Nou, in het algemeen heb je überhaupt goede voorbeelden waarbij je zegt, nou, hier is het echt, hier gaat het goed. Hier brengen we de wereld ervan en de goede informatievoorziening en toegankelijk voor iedereen heel erg goed bij elkaar.
Ja, ik denk dat het voorbeeld van Urine Control wel mooi is, hè?
Ja.
Ja, dat is een app voor mensen met incontinentieproblemen.
Ja, klopt.
En hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat die echt goed werkt?
Nou, daar zitten we eigenlijk nog middenin. Maar wat wij gedaan hebben, zij hebben de app ontwikkeld en op een gegeven moment zijn ze gaan nadenken, hoe kunnen we dit gaan opschalen? En een van de wensen van hen was om hem begrijpelijker en gebruiksvriendelijker te maken. Dus toen klopten ze bij ons aan. En Niels noemde net al het woord taalambassadeurs. En voor de mensen die dat woord niet kennen. Een taalambassadeur is iemand die over het algemeen bij Stichting ABC verbonden is. Op latere leeftijd terug naar school is gegaan. En vanuit de ambassadeursrol van iemand die moeite heeft met lezen en schrijven. Allerlei soorten werk doet. Over het algemeen vrijwilligerswerk. Wij hebben bij VAROS een collega die echt één dag in de week bij ons werkt. Die heeft dus van zijn vrijwilligerswerk zijn beroep gemaakt, Dikkie Gingnagel. En wat zij doen is met presentaties meegaan met mij om het verhaal te vertellen van al die cijfers. Waar loopt iemand dan tegenaan? Maar wat we ook veel doen is het testen van digitale zorgtoepassingen.
En dan werken die taalambassadeurs dan echt daarmee. Dus ze gaan gewoon.
Ja. Dus wij kijken hoe. Wij geven hun of hun eigen telefoon of mijn telefoon. En gaan gewoon echt naar die app kijken. Wat zie je hier? Waar denk je dat de app over gaat? Hoe zou je dit gebruiken? We laten stukjes tekst voorlezen om te kijken van zitten er nou nog moeilijke woorden in? En het belangrijkste is, we laten hun in hun eigen woorden vertellen wat zij denken dat er staat.
Oh ja.
Om heel erg op begripsniveau van wat we nou bedacht hebben in die app, komt dat ook zo over.
Mm-hmm. En jullie hebben dat gedaan bij Urine Control. Wat voor adviezen of verbeterpunten komen er dan naar boven?
Nou, bijvoorbeeld zo'n naam als Urine Control. Dat is een hele mooie Engelse verweving van wat de app kan en de titel van de app. En wat daar wel mooi was om te zien is dat alle taalambassadeurs het woord urine er wel uithalen. Dus ze weten dat het iets met urine is. Alleen sommige taalambassadeurs dachten het gaat om het controleren van mijn urine.
Ja, dus in plaats van grip krijgen.
Ja.
Urinecontrole.
Dus, ja, dus je plas inleveren bij de huisarts om te kijken of je blaasontsteking of weet ik het wat hebt.
Dus wordt de naam van de app nu veranderd?
Nou, van tevoren weet ik dat als je de naam van een app gekozen is, dat die niet makkelijk aan te passen is. Dus dan ga je verder kijken. En nu hebben we een ondertitel gemaakt waarin het doel van de app wordt uitgelegd. En zo kan je oplossingen bedenken dat iemand gelijk weet, dit gaat niet over mijn plas inleveren. Dit gaat over dat er dus iets kan om minder in mijn broek te plassen. Ja.
En hoe vaak worden jullie als VAROS nou betrokken bij dit soort trajecten? Want in dit geval bestond de titel al, maar dat was eigenlijk achteraf al niet handig. Hè? Dus dan worden jullie er te laat bijgevraagd eigenlijk.
Dikkie zegt altijd, het is zonde van je geld als je pas laat bij ons komt, want dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. En dat is het eigenlijk wel. Mijn advies zou altijd zijn om vanaf het begin ons erbij te betrekken. Of in ieder geval mensen die moeite hebben met digitale toepassingen.
Ja. Dan heb ik daar wel een vraag over aan jou, Niels. Want jullie hebben veel contact met ontwikkelaars. Het klinkt mij eigenlijk zo voor de hand liggend, hè, dat je dat dus doet als ontwikkelaar. Dat je vanaf het begin vanuit gebruikers denkt. Heb je het idee dat jullie vanuit DigiZoop nu daar meer grip op krijgen? Dat ontwikkelaars ook eerder beginnen met het echt betrekken van gebruikers? En hebben jullie daar Kun je dat bijna bij wijze van spreken afdwingen?
Nou, we zijn een initiatief voor opschaling. Met dat we een initiatief voor opschaling zijn, beperk je ook tot een groep die eigenlijk al in de praktijk gebruikt wordt. Dus eigenlijk zijn we te laat. Dus eigenlijk kan ik dat beamen wat Dickie zegt van ja, dat is eigenlijk zonde. Maar we merken wel dat steeds meer leveranciers, of makers van die toepassingen, ja, die willen wel heel graag dat hun toepassing goed gebruikt wordt. En we merken wel dat er echt een leerbaarheid is. Dus dat mensen echt wel willen luisteren naar wat we te vertellen hebben over wat we eigenlijk zouden moeten doen. Of hoe belangrijk het eigenlijk is om dat begrijpelijk en eenvoudig bruikbaar te maken, die toepassingen. Dus, maar we zien helaas nog wel dat we stellen ook een vraag van in hoeverre zijn eigenlijk, om te beginnen, alles gebruikers of patiënten. En dan hebben we het nog niet eens over mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Patiënten met lage gezondheidsvaardigheden ingezet bij de ontwikkeling. Nou, ik denk dat als je op 10% komt, dat het veel is.
En wat doen jullie dan met die andere 90%? Worden die überhaupt niet toegelaten?
Ja, die
Want kijk, dat zou natuurlijk een middel kunnen zijn, hè? Dat je gewoon tegen ontwikkelaars zegt.
Ja.
We hebben hier een etalage met toepassingen waarvan wij zeggen dat ze zinnig zijn en dat ze heel goed kunnen worden toegepast.
Zeker.
En als je dit niet doet, dan kom je niet in de etalage.
Ja, nou, ik ben eigenlijk liever van de lerende praktijk. Dus ik vind, je krijgt extra sterren als het wel doet. Maar ik wil eigenlijk vooral zien dat een leverancier ermee aan de slag gaat. Dus dat hij niet de adviezen in de wind slaat, maar dat hij zegt, oké, ik neem dit echt ter harte. We gaan een leertraject doen bij Pharos en we gaan er echt werk van maken. Ik heb dat het liefste eigenlijk.
Tijd, hè, Niels, het is nog niet echt een keuze tussen zelf ontwikkelen of overnemen wat werkt. Als je bijvoorbeeld een app wil ontwikkelen en je wil die in de Apple Store laten plaatsen, dan heb je ook aan bepaalde standaarden te voldoen.
Dus zeker.
Kunnen jullie niet zeggen, wij leggen hier gewoon een aantal standaarden neer en binnen dat standaard frame moet je in ieder geval presteren?
Ja, nou, zeker zou dat kunnen. Ik denk dat zou best wel eens een groeimodel kunnen zijn. Want we hebben natuurlijk best wel een vaste base van toepassingen. We hebben ook te maken met dat. Hè, dat vond ik zo mooi wat jij ook zei, Thea. Van we hebben het hier over een markt waar eigenlijk niet de patiënt of de burger kiest voor welke app er wordt ingezet, maar waar de zorgverlener daarvoor kiest. Dus er is ook heel veel werk te doen in hoe we die mensen gaan meenemen in wat eigenlijk belangrijke criteria zijn. En ik denk dat het gewoon wat tijd nodig heeft. Maar het zou best wel eens een groeimodel kunnen zijn. En nu vertrouw ik heel erg op dat we ze echt kunnen meenemen in wat belangrijk is. En dat ze daar ook mee aan de slag gaan. En dat we ze daar bonuspunten voor geven eerder dan dat we zeggen, nou, dit kan of mag niet gebruikt worden.
Maar zou het er niet toe kunnen leiden dat je bijvoorbeeld ontwikkelaars die daar niet voor openstaan op een gegeven moment wel gewoon zegt van, nou, daar gaan we dus niet nog weer nieuwe toepassingen van doorlaten?
Ja, of dat we heel in ieder geval transparant maken van, hey, deze lui, die hebben we echt wel 2 keer gewezen op wat ze eigenlijk te doen hebben. En daar komt gewoon weinig van terecht. Hè? Dus.
Ja, want wat ik ook wel meemaak is dat zorgverleners zeggen van, ja, ho eens even, deze app is zo ingewikkeld, ik ga dit mijn patiënten niet aandoen. Dus
absoluut.
Die maken zelf een keuze daarin.
Sterker nog, ik heb wel eens het gevoel dat een deel van de opschaling of de bredere toepassing van digitale zorg daar stokt. In coronatijd moesten zorgverleners wel. Het was geen keus. Maar daarna heb je gezien dat heel veel zorg zeg maar terugveerde en niet meer digitaal was. En dat heeft om te beginnen, denk ik, te maken met de acceptatie bij zorgverleners zelf. Adviseren jullie daar ook over? Of ik moet het eigenlijk anders zeggen. Gelden daarvoor dezelfde lessen als die je hebt bij het gebruik bij eindgebruikers?
Nou, wat wij veel aan vragen krijgen is van welke apps zijn dan wel gebruiksvriendelijk? Welke kan ik met een gerust hart aan patiënten geven? Dus daar zitten heel veel vragen in. Aan de andere kant, in de zorg werken betekent niet per se zelf ook heel digitaal vaardig zijn. Er zijn heel veel beroepen in de zorg waarbij dan aan de andere kant iemand iets moet invullen of iets moet uitvragen. En er standaard van uitgaan dat die heel digitaal vaardig is, is ook onterecht.
Ja, een mooi voorbeeld is ook waar bijvoorbeeld in de wijkverpleging het spraakgestuurd rapporteren. Dus dat we gewoon zien dat daardoor de rapportagekwaliteit omhoog gaat. Omdat er heel veel helpende en verzorgenden zijn die ook helemaal niet zo taalvaardig zijn. Of niet zo lekker typen en of dyslectisch zijn. Of,
ja, spraakgestuurd rapporteren, wat een woord. Dat komt eigenlijk op neer dat mensen dingen kunnen inspreken, niet hoeven te typen. En dat
ja, en dan wordt er gewoon een verslag in gemaakt. En wat gebeurde er normaal gesproken? Dat ze iemand dan aan het eind van zijn dienst of haar dienst de leidinggevende belde en zei, nou, deze drie dingen heb ik ongeveer gedaan bij mevrouw Jansen. En wil je daar nog eventjes wat van optypen?
Een voorbeeld wat er, dit is dan ook nog een goed voorbeeld wat wel werkt. Heb je ook nog een voorbeeld waarbij je zegt, joh, hier ging het helemaal mis?
Nou ja, ik denk dat wel een van de dingen waar ik echt wel een beetje van dacht van, oh, het zit echt diep in het systeem, is iemand die maakte vragenlijsten digitaal voor de GGZ en had allerlei modules gemaakt, behandelmodules. En dat ging echt zo over onze hoofden al heen. Hè, van ook de inhoud van die modules, wat er dan verteld werd vanuit zo'n specialist, die dan heel erg ging uitleggen wat dan een bepaalde behandelmethodiek was, maar zonder dat het ging over mij, zeg maar.
Ik begreep de vragenlijst al niet.
Nee, nou, en wij begrepen de uitleg over de module niet. Maar ook, en er was ook zo'n mooie redenering die zei van, ja, maar dit zijn gestandaardiseerde en gevalideerde vragenlijsten, wetenschappelijk gevalideerd. Die moeten wij op deze manier uitvragen, want anders dan krijgen wij niet de gevalideerde uitkomsten daarvan.
Maar wat gebeurt er dan met mensen die vragen niet begrijpen en toch maar wat antwoorden? Dan krijg je toch bullshit.
Ja, nou, ja, dit dus.
Ik kan dat. Ja, ik ben hier een proefpersoon in. Ik heb pas zo'n GGZ-traject doorlopen. Ik ben ook een ADHD'er die er 10 jaar over heeft gedaan om DigiD te begrijpen. En ik heb pas allemaal dat soort vragenlijsten moeten invullen. En ik heb zo'n KPN cliëntensupport ding en Philips Engage. En ik begrijp er echt helemaal niks van. En voorafgaand aan een traject kreeg ik uiteindelijk 5 verschillende opdrachten. En ik heb het de avond daarvoor, om 11 uur 's avonds, heb ik het bijna huilend met bloed, zweet en tranen. Nou, het bloed niet, wel zweet en tranen dus zitten doen. In de hoop dat dan mijn sessie om 9 uur 's ochtends nog maar door kon gaan, zeg maar. Het is, en dan zou je denken, ik ben toch niet de doelgroep, hoogopgeleid, 41 jaar. Ik begrijp dat wel, ik begrijp het helemaal niet. Ik krijg er gigantisch veel stress van. En wat gebeurt er dan?
Daar
mee?
Wordt het meestal niet beter van. Dat zei jij natuurlijk ook al tegen.
Er gebeurt niets in mijn optiek. Want het is ook niet dat ik die feedback kan teruggeven of zo. Hè?
Nee.
Het is gewoon zo. Ik heb het er maar mee te doen. En dan uiteindelijk, ik kom er nog, hè, om 11 uur 's avonds. Maar het aantal mensen wat er dus niet komt, ik kan me heel erg goed voorstellen dat er heel erg veel zijn.
Ja. Nou, kan ik me voorstellen, de tijd gaat echt super snel. Dus we moeten bijna naar een afronding toe. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die dit horen denken, die digitale zorg, dat is echt geen goed idee. Hoe zie jij dat, Thea?
Ik denk dat er ook heel veel voordelen in digitale middelen zit. Juist voor de doelgroepen waar VAAL zich voor inzet. Als het maar op een goede manier ontwikkeld wordt. En met goede manier bedoel ik samen met de mensen voor wie je het maakt. Dingen als een video aanbieden kan niet in een folder die je meegeeft. Een voorleesfunctie kan ook niet in een folder. Dingen in meerdere talen aanbieden is veel makkelijker digitaal. Iets met je mantelzorger nog een keer thuis bekijken kan digitaal. Dus er zijn echt een aantal dingen anders dan dat je dat voor mensen die niet zo digitaal vaardig zijn doet, die echt een voordeel zijn aan digitale zorg.
Ja, en je kan veel, veel intuïtiever maken, maar ook veel responsiever.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, dat je op basis van wat mensen teruggeven, dat je al veel meer nadenkt over, moet ik nou die volgende vraag wel stellen? Kan ik het niet veel korter en bondiger maken, zeg maar? Omdat al die andere 12 vragen die ik anders zou stellen, die helemaal niet relevant
nu
zijn.
Nu hebben we wel te maken met schaarste van ontwikkelaars en van kennis op dit vlak. We haalden er net voorbeelden als Facebook of WhatsApp aan. Maar ja, dat is state of the art als het gaat over user-friendly. Maar die hebben dan ook wel echt de top van de top te pakken. Als het gaat over ontwikkelaars, hoe ziet de toekomst er dan uit in Nederland? Komt er 1 digizorg voor iedereen, zodat we alle ontwikkelaars op zo goed mogelijk, gebruiksvriendelijk mogelijk platform zetten en dat VAROS daar een soort integraal onderdeel van is? Want nu is het ook maar hopen dat VAROS wordt betrokken en gebeld.
Ja, wat we nu doen met de toetsingen van DigiZo is dat we voorafgaand aan elke toetsing met een taalambassadeur naar die toepassing kijken. Die input meenemen in de toetsingscommissie en de ontwikkelaar dus ook heel duidelijk laten weten van wat vond de taalambassadeur daar nou van. En onze wens is eigenlijk dat elke ontwikkelaar waarvan wij zeggen van nou, dit is op gebruiksvriendelijkheid, kan hier nog winst te behalen, dat hij een leertraject bij Pharos volgt, waarin je zelf leert hoe je je eigen toepassing gebruiksvriendelijk en begrijpelijk maakt. En hoe je ook zelf leert om samen te werken met zulke mensen als de taalambassadeurs.
Oh ja. Want wordt jullie impact eigenlijk nog veel groter dan dat je gevraagd wordt om advies of mee te kijken.
Voorheen deden we dat heel veel voor organisaties. En dan, maar goed, een app is altijd in ontwikkeling en zal altijd blijven veranderen. Dus het is zonde om die kennis bij Pharos te houden. Dus daar zijn we, dat is een grote wens.
Ja. Niels, we begonnen met 1 op de 5 mensen kan die digitale toepassingen echt niet gebruiken. Wat is nou je... Heb je een streven of een ambitie als het over de toekomst gaat? Is het over...
Nou, ik zei eigenlijk 1 op de 2. 1 op de 2 van de doelgroep komt het nu niet terecht, laat ik het zo zeggen.
Maar denk je dat dat gaat veranderen, onder andere door jullie inzet?
Zeker. Ja, dat is wel het streven. Ja, absoluut. Mijn streven zou zijn dat iedereen die het graag wil gebruiken... Hè, want daar vergissen we ons ook nog wel eens in. Oh, die wil niet of die kan niet. Dat iedereen die het wil gebruiken, dat die dat ook moet kunnen gaan gebruiken.
Hangt dus een cijfer aan, Thea? Wat denk je dat realistisch is?
Nou ja, ik heb ook wel een wens dat er altijd een fysiek loket blijft... of een fysieke manier om tot zorg te komen. Dus inderdaad, er is een hele grote groei mogelijk. En er ligt een grote verantwoordelijkheid bij die ontwikkelaars. Maar zorg ook voor een pad waarin je niks met digitale zorg te maken hoeft te hebben.
Het is... Als ik zo terugkijk op deze podcast en alles wat jullie delen. Helemaal aan het begin, als jullie gezondheid omschrijven, dan zeg je eigenlijk lekker in je vel, doen wat je wilt. Was een van de eerste dingen die je zei, Thea. Het is dus lekker in je vel als je in ieder geval kan doen wat je wilt. Zodat je ook minder die stress ervaart. Maar dan moeten de omstandigheden wel dienend zijn. Voor jou, Niels, je gaf ook aan, het gaat er ook over hoe verbind je je met de mensen om je heen. Dat is dan ook direct de oproep. Aan alle mensen die iets ontwikkelen, verbind je dan ook alsjeblieft met al die mensen om je heen. Als je het vanuit je eigen perspectief, vanuit je eigen intelligentie denkt te gaan doen en alles moet kloppen. Ik zeg altijd maar, als alles klopt hoor je het hart niet meer kloppen. Start bij de mensen, niet bij het digitaliseren van het proces. Pas als alle mensen het snappen, klopt het. Als je Pharos laat belt, kost het geld. Dank jullie wel.
Heel graag gedaan.
Ja, dank jullie wel.
Lieve luisteraars, laat ons weten op LinkedIn wat je van deze podcast vond. Mocht je input hebben, goede ideeën, stuur alsjeblieft een e-mail naar het e-mailadres denkmeemet@vgz.nl. We hopen dat een e-mailadres wel toegankelijk genoeg is nog. Hè? Er wordt getwijfeld.
Laten we het hopen.
Vooruit. We hopen dat het lukt.
WhatsApp nummer?
gaan we meenemen. Dankjewel voor deze feedback. Tot de volgende.